Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Sietsma van Oeveren voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De collecte is voor de eigen kerk vandaag. Wilt u een kerkdienst bijwonen, dan kunt u zich telefonisch opgeven bij broeder Chris de Vries. Zaterdagsmiddags tussen 6:30 en 7:30. Woensdag 7 april om 6:30 is er weer belijdeniscategorisatie. Om 7:30 is er weer een vervolgbijeenkomst van de kerkenraad met de jongeren. Ook hoopt de kerkenraad weer bijeen te komen op woensdagavond om 8:00 voor de maandelijkse vergadering. Zaterdag is er weer synodevergadering. Deze zal in plaats van Boelenslaan nu in Borenbergen plaatsvinden, zonder gasten. Met belijdenisattestatie vertrokken Rianne de Boer en haar kinderen Jelmar, Brent, Jildau. We wensen haar en haar gezin Godzegen en nabijheid in alles. Met grote dankbaarheid deelt de kerkenraad u mede dat broeder Chris de Vries en zuster Anje Elzinga Altena het ambt van diaken hebben aanvaard. Indien er geen gegronde bezwaren zijn, zal, zo de Heere wil, de bevestigingsdienst plaatsvinden op 23 mei, eerste Pinksterdag. Volgende week zondag is er een dienst om 10:00 en in deze dienst hoopt dominee Terpstra uit Bunschoten voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. De Heer is waarlijk opgestaan. Zo mogen we elkaar op deze eerste paasdag begroeten. En we willen u in een persoonlijk stilgebed vragen om zijn zegen over deze dienst. En zingen we naar Fotomerk groet Psalm 118. We hebben net gezongen Psalm 118 vers 9. Het tiende vers. De Heer is God. Zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Laten we bidden. En dan mogen we het weten en ook hardop belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit los zal laten het werk dat zijn hand eens begonnen is te doen. En in zijn naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en de vrede van God onze Vader, door onze opgestane Heer en Heiland, Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Thank you. Ja, David schrijft het al in Psalm 18. De Heere leeft en geloofd zij mijn rots. Geroemd zij de God van mijn heil. De paaskaars mag aangestoken worden en Melle zal dat vanochtend met ons doen. En daarna luisteren we en kijken we naar de Messiah van Handel. Ja. Ja. En wat ze zingen is de Almachtige God. Hij regeert. En het koninkrijk van de wereld wordt straks het koninkrijk van onze Heer en van zijn Zoon Jezus Christus. Hij zal heersen tot in eeuwigheid, koning der koningen en Heer der heren. Zoiets organiseren om zo de blijde boodschap aan al die mensen te laten weten. Halleluja. We willen ons nu verootmoedigen voor de Heer onze God en hem om zijn genade vragen. Laten we bidden. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier op deze eerste paasdag in uw huis mogen samenkomen. Als uw gemeente. Heer, het halleluja klonk daar in Amsterdam in een winkelcentrum. Waar heel veel mensen misschien wel verbaasd hebben toegekeken. Want hoeveel mensen ook in onze eigen omgeving weten niet echt wat er met Pasen wordt gevierd, wie u bent. Heer, en we willen u vragen, wilt u geven dat wij als christenen ook laten zien waar we voor staan. Dat wij ook dat grote feest, die blijdschap mogen uitstralen, ook in onze omgeving. Dat we over het paasfeest durven te vertellen, ook aan familieleden of vrienden die u nog niet echt kennen. Geef ons die vrijmoedigheid. Geef dat we het niet voor onszelf houden, maar dat de wereld het mag weten. Heer, en dan moeten we u tegelijkertijd bekennen dat wij zo vaak niet dat beeld vertonen wat u van ons wilt. Dat er niet aan onze daden of woorden blijkt dat we ook echt christen zijn. En daarom willen we u vragen om vergeving. Wilt u ons nabij zijn? Wilt u ons in uw hoede nemen? En geef, Heer, dat die opgestane Heer en Heiland door uw Heilige Geest ook in onze harten mag wonen en werken. En dat wij steeds meer van u laten zien. Amen. En dan schrijft Paulus in de brief aan Timotheus. Hiervoor spannen wij ons ook in en worden wij ook gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen en in het bijzonder van de gelovigen. Zingen we nu gezang 399, het vierde vers. U Christus onze Heer, bekleed met majesteit. Jezus mogen volgen, dat leren we vanmorgen uit Romeinen 6. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we in de zonde blijven opdat de genade zal toenemen? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven we dat we ook met hem zullen leven. We weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u zelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God, in Christus Jezus, onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, die mens, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. Laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God, want de zonde zal over u niet heersen. U bent niet namelijk onder de wet, maar onder de genade. Willen we nu, voor we Gods woord openen om dat te overdenken, bidden om het licht van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we dat mogen weten. Dat we onder de genade zijn. En dat die oude mens met Christus gekruisigd mag zijn. En dat we een nieuw leven van u mogen ontvangen met Christus opgestaan. Heer, en zo bidden wij u om dat nieuwe leven, om uw Heilige Geest die in onze harten wil wonen en werken. Heer, en we kunnen het niet uit onszelf. En zo mogen we ook vanmorgen die paasboodschap beluisteren. Het mag uitgelegd worden, maar ook dat kunnen we niet uit onszelf, daar hebben we u bij nodig. Zodat even al die gedachten, zorgen misschien wel, die ons door ons hoofd spelen even opzij kunnen zetten. Zodat we echt geconcentreerd zijn op uw woord. Zodat we uw woord mogen spreken en verkondigen. Heer, help ons daarbij. Kom met uw geest hier in ons midden. Of later bij degene die de dienst mogen beluisteren. Wil met uw geest zijn daar waar diensten gehouden mogen worden. Of online uitgezonden. Heer, wilt u uw zegen daarover geven? Laat het werkelijk paasfeest mogen zijn. Niet alleen naar buiten toe, maar juist ook in ons hart. Heer, dat vragen we. Uit genade, om Jezus wil. Amen. De schriftlezingen van morgen vindt u in Matteüs 28... de versen 1 tot en met 10 en Openbaring 2 vers 8 tot en met 11. En daarna luisteren we naar, of zingen we thuis mee het lied. Omdat hij leeft ben ik niet bang voor morgen. Het is ook een verzoek van Martin Claus die er ook een stukje over heeft geschreven in de Kandelaar. Omdat hij leeft ben ik niet bang voor morgen. Matteüs 28, vers 1 tot en met 10. Als het straks allemaal weer gewoon is, niet met mondkapjes, dan is het weer heel fijn als een van jullie de schriftlezing zal doen. We doen het nu nog maar even zo. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie je, vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. En zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt. Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar hij gelegen heeft en ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. En toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. En ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. En toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan. En daar zullen ze mij zien. En dan Openbaring 2, vers 8 tot en met 11. Waar Johannes de opdracht krijgt om een brief te schrijven aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Uitgangspunt voor de verkondiging zijn de woorden in Openbaring 2, vers 8b. Waar staat, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend geworden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is de waarheid en ik heb niet gelogen. Zo werden wij de afgelopen week op heftige manier geconfronteerd met waarheid en leugen tijdens de eerste debatten van de nieuwe Kamer naar aanleiding van het verkennersdebakel. Wat is waarheid? Dat was ook de vraag van Pilatus die hij aan Jezus stelde toen hij hem verhoorde. Toen Jezus hem zei dat hij koning was, maar dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was. Dat is de waarheid. Waarheid, dat betekent vastheid, betrouwbaarheid tegenover alle schijn en leugen. Waarheid, dat is het zien van het onverborgene. Maar waarheid kan ook meer zijn dan feiten en gegevens die zich aan ons openbaren. Waarheid kan ook gekend worden door het geloof in Hem die de weg en de waarheid en het leven is. Dus niet alleen dingen zijn waar die wij kunnen beredeneren, maar iets kan ook waar zijn als wij het niet kunnen bewijzen, als wij het niet zien of kunnen begrijpen. En daarmee kom ik op deze eerste paasdag 2021 bij het feest van Pasen. Bij het feest van de opstanding. Bij u en jou met de vraag, is het waar? Kun je daar als kerk in deze tijd nog wel mee aankomen? Kijk, vroeger, toen men veel minder wist en er veel minder bekend was, toen het leven nog niet zo gecompliceerd was, toen een predikant nog gezag had omdat hij als een van de weinigen had doorgeleerd en het wel zou weten. Ja, toen werd dat misschien nog aanvaard en gelovig aangenomen. Maar nu, in deze tijd, dat feit van de opstanding, dat kun je toch met goed fatsoen niet meer verkopen als een vaststaand feit, als echt gebeurd, als waar. En dan wordt dan geprobeerd er een draai aan te geven, door te zeggen dat de vonk over Jezus dood heen overslaat op de leerlingen. En het feest van de opstanding wordt uitgelegd als het feest dat wij moeten opstaan, ons verzetten tegen onrecht op aarde, Jezus liefde moeten verspreiden en hem moeten navolgen door het goede te doen. Kunnen wij daar wat mee? Is dat wat ik vanmorgen aan u mag verkondigen? Gelukkig niet, gemeente. Godzijdank is er wat meer wat ik u mag meegeven. Het is echt gebeurd. Jezus is opgestaan en hij leeft. Dat is de waarheid. En ik lieg niet. Want het feit van Pasen, of we dat wel of niet moeten geloven, is niet afhankelijk van de tijd waarin wij leven, van onze kennis of van onze instelling. Het is een ongelooflijk groot wonder, dat zeker, maar het is wel waar. Gods werkelijkheid doorbreekt onze werkelijkheid. Het is Gods daad van overwinning, zonder ons, buiten ons en voor ons. En ja, dat mag je geloven. Omdat de Bijbel het beschrijft, omdat mensen dat hebben opgeschreven, die het hebben gezien en gehoord. Je mag het geloven, juist omdat het tegen alles ingaat. Tegen alle verwachtingen, tegen alle ideeën van mensen. Je mag het geloven, omdat de Heilige Geest u, jou en mij wil helpen om het te geloven. En als dat niet geloofd wordt, dat is echt niet iets van onze tijd. Ook toen het net gebeurd was, konden zelfs zijn eigen leerlingen van Jezus, tegen wie Jezus het notabene tijdens zijn leven hier op aarde ook gezegd had, ze konden niet geloven dat het ook echt gebeuren zou. Ze hielden er zelfs geen rekening mee. Nee, Jezus werd niet geloofd. Hij werd bespottelijk gemaakt, gelasterd, gehoond. Kom dan van dat kruis af. Begraven. De steen werd voor het graf gerold. Het graf werd verzekerd. Wachtposten ervoor gezet die het graf moesten bewaken. Omdat zijn vijanden zich herinnerden dat Jezus had gezegd, na 3 dagen word ik opgewekt. Zij houden er rekening mee. Nee, niet dat het echt zou gebeuren. Maar stel dat je de volgelingen zijn lichaam zouden stelen en het dan zeggen, zie je wel, het is gebeurd zoals hij gezegd heeft. Hij is opgewekt uit de doden. Ik heb het jullie gezegd, zal de opgestane Heer straks tegen de vrouwen zeggen. Maar nu ze hem begraven hebben, houden ze daar geen rekening mee. Ze gaan naar het graf om het lichaam van hun geliefde meester te balsemen. Ze zijn daar om te rouwen. Pasen, geloof je dat echt? Is het waar? De opgestane Heer zelf, die moest het hun duidelijk maken. Die verschijnt aan hen 40 dagen lang, zodat ze het werkelijk gaan geloven. Het zullen opschrijven, het doorvertellen. Jezus leeft, ook nu, ook voor ons. En kunnen wij dat geloven? Zeker, het is niet te bevatten. Het is ongelooflijk. Het overstijgt ons denken, ons verstand. En toch, het is waar. Het is zelfs het fundament van het geloof. Want als je dat niet gelooft, dan kun je maar beter ophouden om te geloven. Als je dat niet gelooft, dan heb je geen uitzicht en geen toekomst. Als je dat niet gelooft, haal dan maar zoveel mogelijk uit dit leven, want dan is dood dood. Als je dat niet gelooft, dan zijn en blijven wij zondaars en kunnen we op geen enkele manier worden gered. We maken een sprongetje in de tijd. Het is ongeveer 60 jaar later. Die oude apostel Johannes, de schrijver van het vierde evangelie, een van de discipelen die heel dicht bij de meester stond, oor- en ooggetuige was van Jezus' leven op aarde, van zijn sterven aan het kruis, van de opgestane Heer. Hij is verbannen naar Patmos. En daar verschijnt de Heer Jezus zelf aan hem. Nee, niet de Heer zoals Johannes die gekend heeft toen hij nog een van de 12 was. Maar de verheerlijkte Heer, de Kyrios, vol macht en majesteit. Met ogen als vuurvlam, witte haren, vol luister en glorie. Leest u het begin van de Openbaring nog maar eens aandachtig door. En deze Jezus zegt tegen hem en in hem tegen ons allemaal. Ook tegen ons mensen in 2021. Ik ben de eerste en de laatste. De levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En deze boodschap moet Johannes doorgeven. Aan 7 gemeenten in Klein-Azië, maar eigenlijk in hen aan alle gemeenten van Jezus Christus hier op aarde. Schrijf het op, geef het door. Een van die brieven gaat naar Smyrna, dat is het huidige Izmir, gelegen in Turkije aan de kust van de Egeïsche Zee. En als je in de Mytilene, de hoofdstad van Lesbos, aan de kust staat, dan kun je het zien liggen op de heuvels aan de overkant. In die tijd een bloeiende handelsstad, welvarend door haar ligging, maar ook een mooie plaats met een imposante tempel voor keizer Tiberius. Een bolwerk van wetenschap, kunst en religie. De meerderheid van de bevolking bestond uit heidenen, maar er woonden ook Joden, daarheen gekomen vanwege de handel die er een eigen synagoge hadden. En dan is daar die hele kleine christelijke gemeente. Een handjevol mensen, uit Joden en heidenen die aangeraakt zijn door het evangelie, die in Christus geloven en het daardoor heel moeilijk hebben. Ze hebben te lijden door lastenpraatjes die er over hen gaan, waardoor de een na de ander onderneming failliet was gegaan, ze geen werk meer kregen, niemand meer bij hen kwam kopen, ze werden geweerd uit winkels, weggepest uit de buurt, hun ramen bij wijze van spreken elke nacht bekogeld met eieren en vuurwerkbommen door de brievenbus. Weet u wat er over hen gezegd werd? Ze zouden tijdens hun bijeenkomsten gif in hun bekers mengen. Ze zouden hun kinderen slachten en opeten. Een god aanbidden met een ezelskop. In bloedschande leven, dat wil zeggen incest plegen. Nee, makkelijk hadden ze het niet. Maar ik weet, zegt Jezus, van uw armoede en verdrukking. Ik ken die lastenplaatjes. En ik weet ook dat die vervolging nog veel erger zal worden. Straks zal het niet alleen economische boycott of sociale uitsluiting zijn, maar martelingen, gevangenschap, gedood worden vanwege je geloof in mij. En zo is dat ook gebeurd. We weten onder andere van Polycarpus, in 155 na Christus voorganger van die gemeente die als martelaar op de brandstapel zijn einde vindt, omdat hij weigert zijn geloof in Christus op te geven. Ik weet van uw verdrukking. En wie weet gebeurt het in Smyrna, het huidige Izmir onder Erdogan, misschien nog wel net zo. Niet zo openlijk. Maar niet voor niets vluchten de mensen via rubberbootjes over de zee naar Griekenland. Deze gemeente in Smyrna krijgt van Johannes een brief. Een brief vol bemoediging en troost. Een brief van Jezus, de eerste en de laatste die dood geweest is en levend geworden. Maakt het uit of de opstanding van Jezus echt is gebeurd? Maakt het wat uit of je gelooft dat dat waar is, dat Jezus leeft? Jazeker maakt dat uit. Het maakt het verschil. Want als je dat niet gelooft, dan is de Bijbel misschien een mooi en interessant boek, maar sowieso niet betrouwbaar. Dan is Jezus misschien ooit een geleerde rabbi geweest en een goed voorbeeld, maar niet meer. Als je dat niet gelooft, dan heb je hier en nu niets aan hem. Want dan kan hij niets voor ons doen. Dan kun je het wel proberen om lief te hebben, maar dan zijn er zoveel momenten in je leven dat je daarin tekortschiet. En wie moet je dan verder helpen? Dan is er maar één mogelijkheid als je bij het graf staat van een geliefde. Huilen om wat er niet meer is en achterom kijken naar wat goed was. En hoe moet het dan met al die mensen? Die worden vervolgd en verdrukt om hun geloof. 340 miljoen christenen. Wereldwijd. Als Jezus niet is opgestaan, wat is er voor hen dan voor perspectief? Dat zijn maar arme stumpers. De beklagenwaardigste onder de mensen, zegt Paulus. Want waarom zouden zij voor hun geloof dan zoveel lijden? Wie kan hen dan helpen? Woorden in een oud boek? Wees trouw tot in de dood, staat er in deze brief. En ik zal u de kroon van het leven geven. Dood is niet dood. Er is meer dan de armoede, de verdrukking en het lijden hier op aarde. Want hij is er voor die gemeenteleden in Smyrna. Voor de vervolgden in onze tijd. Voor ons, ook als we het moeilijk hebben. Juist ook vanwege het feit dat je gelooft. En dat zegt Jezus de levende. Ja, ik ben dood geweest. Maar nu leef ik tot in alle eeuwigheid. En als hij dat zegt, dan mogen we dat geloven. Want hij is de waarheid. Hij liegt niet. En die waarheid mag ik u en jou vanmorgen verkondigen. We hebben geen dode Heer. Maar een levende heiland. Jezus is niet de machteloos gekruisigde, maar de opgestane overwinnaar. En daarom vieren wij Pasen. Wat een geweldig feest. Hij is de eerste en de laatste. Hij was er voor de wereld geschapen werd. En hij zal er zijn tot na het einde van deze wereld. Hij heeft het eerste en het laatste woord. Hij zegt, alle touwtjes in handen. Hij leidt de geschiedenis naar de voltooiing. Hij heeft alle macht. Wij christenen hebben hier in Nederland nog niet te maken met verdrukking en vervolging. Gelukkig niet. Maar onze groep wordt steeds kleiner. En misschien hebt u of jij er misschien best wel eens last van. Als je vreemd wordt aangekeken omdat je er christelijke principes op nahoudt. Tegen een homohuwelijk bent. Tegen abortus. Euthanasie. Misschien word je wel uitgesloten uit de groep omdat je niet mee wilt doen met het andere heel gewoon vinden. Naar bed met iedereen en allemaal. Seks voor het huwelijk. Drinken tot je niet meer weet wat voor of achter is. Op zondag de hort op in plaats van naar de kerk. Porno kijken, roddelen, pesten, gokken, frauderen. Zijn wij trouw aan hem? Anders dan anderen. Ons land bevindt zich in een crisis. Nee, niet alleen een economische crisis vanwege corona. Maar hoe zal het straks gaan, politiek? Wie gaat er regeren? Zullen wij als christen steeds meer in een hoekje gedrukt worden? En dan? Jezus zegt het vanmorgen ook tegen ons. Ik ben dood geweest en ik ben levend geworden. We hebben een Heer die leeft en die regeert. Die weet wat er speelt en wat ons overkomt. We hebben een Verlosser die ons geen kalme reis belooft, maar wel een behouden aankomst. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Net als voor die gemeente van Smyrna toen, kunnen ook voor ons de moeilijkheden steeds heftiger worden. Want uiteindelijk zit er maar één achter dit alles. De duivel, Gods grote tegenstander. En hij wil niets liever dan schaapjes weggroven van de kudde van de goede herder. Daarom, gemeente, hebben wij elkaar ook zo nodig om stand te kunnen houden. Kunnen wij elkaar helpen door om elkaar heen te staan. En wat een zegen dat wij het mogen weten. Dat Jezus de eerste is. De laatste. De levende. Dat hij dood en duivel heeft geslagen. En dat hij belooft dat niets ons zal kunnen scheiden van zijn liefde. Laten we dat geloven. Heel dicht bij hem blijven, want dan mag je het weten. Ook in dit leven. Ook als je de toekomst meteen somber inziet. Ook als je het moeilijk hebt. Met hem ben je en word je schatrijk. Amen. willen we nu de Heer danken en bidden. Dank u wel, Vader in de hemel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u die weg voor ons bent gegaan. En dat we het mogen geloven door uw Heilige Geest, dat u de opgestane Heer bent. Dank u wel dat u zich heeft laten zien, zodat mensen ervan wel doordrongen werden dat het echt waar moest zijn. Heer, en we mogen het weten, u bent de waarheid en u liegt niet. En wat u zegt en wat u belooft zal ook gebeuren. U hebt de dood en de macht van de hel en de duivel verslagen. En eenmaal zal het allemaal goed worden. Zult u deze hemel en aarde voltooien, herscheppen, zodat het allemaal goed zal zijn. Heren, met dat toekomstperspectief voor ogen, mogen wij verder. En geef, Heer, dat we ook herboren zullen opstaan. Dat het aan ons te merken zal zijn. Dat we een levende Heer hebben die ons leven leidt. Dat we u willen volgen en dienen. Help ons daarbij. Heer, zo willen we u vragen voor al diegenen die u nog niet kennen. Die nog nooit van u gehoord hebben. Die misschien wel een heel vertekend beeld hebben. Door lastenpraatjes, door dingen die ze horen op de televisie of zien. Van christenen. Die u niet echt kennen zoals u bent. Omdat ze alleen maar u kennen van vloekwoorden. Heere God, wilt u geven dat wij getuigen van u mogen zijn. Dat het aan hen geopenbaard zal worden wie u werkelijk bent. Heren, zo willen we u bidden voor de vervolgde christenen. Waar ook op deze wereld, zoveel. En we willen u bidden om uw nabijheid, uw kracht, om het vol te houden. Om vast te blijven staan, ondanks al die tegenstand. Heer, wilt u nabij zijn in al die omstandigheden. Mensen helpen en sterken. En willen u bidden voor uw volk Israël. Heer, daar zijn ook nog velen die de Heer Jezus als de gekomen Messias niet willen zien. En we willen u bidden of misschien Messias belijdende Joden hun eigen volksgenoten het hun mogen vertellen. Laat het anders duidelijk mogen worden. Ze zijn steeds meer bezig met het lezen van ook Nieuw Testament. Ook dingen over Jezus. Bepaalde stukken uit het Oude Testament die nooit gelezen mochten worden. Zoals Jesaja 53. Ze worden weer openbaar. Heer, geef dat de ogen mogen opengaan. En dat ze het mogen zien, die zij doorstoken hebben. Dat u het bent, de opgestane Heer en Heiland. We willen u bidden voor ons land, ons volk. Voor het formatieproces dat nu plaats moet vinden. We willen u bidden om uw zegen daarover. Heer, welke kant het nu op gaat, weten we niet, maar wilt u het in de hand houden? En wilt u geven dat het zo mag zijn dat we in Nederland die christelijke normen en waarden nog behouden en mogen behouden? Dat we die vrijheid mogen hebben die we nog steeds zo geheel gewoon vinden? Wilt u uw zegen geven? We willen u ook bidden voor al de regeringsleiders. Al die mensen die in de politiek bezig zijn, mensen die beslissingen moeten nemen, wilt u hen daarin ook leiden en helpen? Wilt u uw waarheid aan hen verkondigen? Heer, we willen u ook bidden of u wilt zijn met onze gemeente. Geef dat we straks ook weer gewoon allemaal bij elkaar mogen komen. Dat we gewoon mogen jubelen en zingen, u ter eer. We willen u bidden voor al diegenen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die behandeld worden, die in onderzoek zijn. Heer, wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze ook uw nabijheid schenken en uw troost? En kon het zijn ook dat ze weer krachten mogen opdoen? We willen u vragen of u wilt zijn met Rianne en haar gezin, die hun attestatie hebben opgevraagd. Heer, omring ze met uw liefde en geef dat ze u niet los zullen laten. Dat ze ook weer wegen zullen vinden, dat ze samen met anderen u mogen dienen. Heer, want we hebben elkaar zo nodig. Laten we dat allemaal vasthouden, begrijpen. En laten we zo ook voor elkaar mogen zijn. Om elkaar heen staan. En weten dat u regeert. Dat u er bent. En dat wij uw gemeente mogen zijn. Amen. Dan willen we nu ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof belijden. En ik lees u de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we ons slotlied. U zij de glorie, lied 132, alle drie versen. En in ieder van u spreken in zijn en haar hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer opgestaan is van de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Neem die woorden mee. En buiten mag u ze gewoon zingen, hè? Dat weet u, in de open lucht. En zo kunnen we het laten zien dat we hier paasfeest hebben gevierd. En we mogen zijn zegen ontvangen, om zelf ook tot een zegen te kunnen zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, onze opgestane Heer en Heiland. En de grote liefde van God, die er alles voor over had om ons te redden. De kracht, de troost en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allemaal.